De boodschap voor deze dag is uit Leviticus hoofdstuk 1, het brandoffer. Maar eerst zal ik met u twee andere teksten lezen uit het boek Openbaring. Dat is een gedeelte waar ik deze week aan moest denken toen het zo warm was. Maar niet dat het gedeelte wat we gelezen daar direct betrekking op heeft, maar ik werd toch bepaald bij deze tekst. Het is een Openbaring 16. En boven het hoofdstuk staat: de zeven engelen gieten hun violen uit. En dat zijn de violen of de schalen van de toren van God. Die worden uitgestort in de grote verdrukking. Dus nog niet nu. Wat we gelezen is iets wat nog in de toekomst te gebeuren staat. En wat we als gelovigen ook niet mee zullen maken, want dan heeft de Heer Jezus ons weggenomen. Maar we lezen dan dit gedeelte in vers 8 en 9. En de vierde engel goot zijn viool, zijn schaal uit op de zon. En haar is macht gegeven de mensen te verhitten door vuur. En de mensen werden verhit met grote hitte. En lasterden de naam Gods, die macht heeft over deze plagen. En zij bekeerden zich niet om hem heerlijkheid te geven. Dit gedeelte sluit eigenlijk heel goed aan bij het gedeelte wat we zo meteen zullen lezen, bij het brandoffer. En je ziet dat de mens, de zondige mens, het vlees, precies tegenovergesteld reageert als de Heer Jezus. Hier wordt gesproken over een engel die de toorn van God uitgiet over de zon. En de zon krijgt macht om de mensen met grote hitte te verhitten. Niet om ze te doden, dat lezen we in ieder geval niet. Maar om grote hitte af te geven. We hebben van de week ook iets van, ik kan nog niet eens zeggen hitte, warmte meegemaakt. Die eigenlijk niet gewoon is. Wat we, ja, er is wel eens een warm dak in het verleden geweest natuurlijk. Maar zoals het de laatste jaren is, en zoals het zich ontwikkelt, zien we toch duidelijk, er is iets aan de hand. Nu is het zo dat grote gebeurtenissen werpen hun schaduw vooruit. En in dit boek Openbaring lezen we over grote gebeurtenissen. En de grootste gebeurtenis is wel de Heer Jezus komt terug. Dat heeft Hij beloofd. Hij is 2000 jaar geleden gekomen. Heeft zijn leven gegeven voor de zonde van de mens, vrijwillig. Dat zullen we zo meteen zien in het brandoffer. En hij is teruggegaan. Maar heeft deze belofte achtergelaten. Ik kom weder. Ik kom weder en ik zal u tot me nemen, opdat ook gij zijn moogt waar ik ben. En naar die belofte zien we uit. En die belofte is vast en zeker. Maar we zien in de wereld dat er een hele verandering plaatsvindt. Op allerlei fronten. En als we kijken naar de profetieën, dan zien we als het ware dat de dingen die nu gebeuren de schaduwen zijn van de dingen die de profeten duizenden jaar geleden voorspeld hebben. Hier heeft de zon grote macht gekregen om de mensen te verhitten. En we zien ook nu in de wereld, in het klimaat, dat er plaatsen sprake is van een opwarming. Het wordt steeds warmer met alle gevolgen van dien. Dat is niet alleen dat je zegt, van, nou, het wordt wat warmer, we moeten een airco aanschaffen. Die opwarming heeft grote gevolgen. Maar je ziet tegelijkertijd, en dat vind ik best wel bijzonder, interessant, dat mensen eigenlijk proberen dat te ontkennen. Ik hoorde het van de week nog, ja, het is vroeger ook warm geweest. Had je ook warme dagen? Ja, natuurlijk. Maar zoals het in deze tijd plaatsvindt, voortdurend wordt er een record verbroken. Een warmterecord, een droogterecord. Dat is niet gewoon. Jaren geleden had je nog mensen die een beetje minachtend spraken over de wetenschappers die beweerden dat er sprake was van een opwarming van de wereld. Maar de laatste tijd hoor je dat niet meer, want het is gewoon niet te ontkennen. Er vindt heel duidelijk een opwarming van de aarde plaats. Een gebied waar voor duizenden jaren vorst heeft geheerst. Daar begint nu de dooi in te treden. Dat is niet gewoon. Er vindt een verandering plaats. En dat zijn de schaduwen van de dingen die gebeuren gaan. En als we een schaduw zien, dan betekent dat dat hetgeen wat de schaduw afwerpt, een persoon of een gebouw, dat dat in de buurt is. Als u mijn schaduw zou zien in Rotterdam, dan betekent dat niet dat ik thuis zit. Want dat kan niet. Als mijn schaduw in Rotterdam te zien is, dan ben ik ook in Rotterdam. En ik werk op de Kop van Zuid. Als u mijn schaduw ziet op de Kop van Zuid, dan betekent dat ook ik op de Kop van Zuid ben. Waar mijn schaduw is, daar ben ik vlak in de buurt. En we zien in deze tijd heel duidelijk en steeds duidelijker de schaduw van de dingen die in het boek Openbaring, maar ook in het boek Daniël, geprofeteerd zijn. En wat betekent dat? Dat betekent dat de Heer Jezus heel dichtbij is. Want als we geloven in de Heer Jezus, dan is de komst van de Heer Jezus hetgene waar we naar uitzien. Zelf al christenen zijn heel benieuwd naar hetgeen wat in de Openbaring staat. En dat is ook interessant. Maar we kijken uit naar de komst van de Heer Jezus. Dat is onze hoop. En we leven in een moeilijke tijd. En we leven daar middenin. Zeker als je in het arbeidsproces zit. Als je op school zit. Als je studeert. Of als je vrijwilligerswerk doet. Op de een of andere manier in de maatschappij betrokken bent. Dan zit je daar middenin. Dan heb je daarmee te maken. En dat is moeilijk. Maar hoe ga je daarmee om? Het is heel mooi wat de Heer Jezus zegt. Als gij deze dingen ziet gebeuren, zo weet dat uw verlossing erbij is. We kunnen makkelijk gaan kijken naar die dingen om ons heen en daar bedroefd van worden. De hoop verliezen. En ik moet zeggen dat dat heel makkelijk gaat. In ieder geval bij mij. Er is in de wereld helemaal niets wat nog hoop biedt. En als er al iets is wat mooi is, dan is dat de volgende dag wel weer weg. In de wereld is alleen maar teleurstelling. De ene dag is het mooi. De volgende dag is het niet meer mooi. De ene dag heb je een vriend. De volgende dag heb je die vriend niet meer. Dat is de wereld. Maar het is niet de bedoeling dat we daar gebukt onder gaan. Het kan heel makkelijk gebeuren. Maar de Heer Jezus zegt, we moeten naar hem luisteren. Hef je hoofd op omhoog. En weet dat je verlossing erbij is. De Heer Jezus komt eraan. We zien de dingen in de wereld. We zien de dingen in het klimaat. Kunnen we over gaan tobben? Maar we kunnen ook zeggen, de Heer Jezus komt eraan. Hij is weer dichterbij gekomen. Zijn schaduw wordt als het ware intenser. Het is dichterbij nu dan gisteren. Het is dichterbij nu dan vorige week. Het is dichterbij nu dan vorig jaar. De Heer Jezus komt eraan. Ik zie zijn schaduw. De vierde engel goot zijn viool uit tot de zon. En haar is macht gegeven de mensen te verhitten door vuur. En de mensen werden verhit met grote hitte en lasterden de naam Gods. En zij bekeerden zich niet. Dat is de mens. De mens heeft deze toorn zelf verdiend. Ook wat er in het klimaat nu aan de hand is, dat heeft de mens zelf verdiend. Dat heeft de mens zelf uitgewerkt. Door onze manier van leven. En ik ga niet prediken dat we nou op een andere manier moeten gaan leven. Dat we Amish moeten worden. Daar zijn we nu niet mee bezig, maar we richten ons op de Heer Jezus. Maar de mens heeft wel die moeilijkheden zelf verdiend. En hier komen de gevolgen van die moeilijkheden. De toorn van God. En wat doet de mens? De mens die lastert God. Maar de mens heeft hier nog tijd om zich te bekeren. Maar ze doen het niet. Ze weigeren. En ook dat zie je al in deze tijd. Soms hoor je mensen praten en dan denk je, zou er nu niet een opening zijn om ze te vertellen over de Heer Jezus? Zouden ze nu niet naar God willen luisteren? Zich op hem willen richten in deze nood? Maar die openingen zijn er niet. Vroeger nog wel. Maar het leidt erop dat men zich nu in deze tijd bewust verhardt tegen God. De mens weet waar hij of zij mee bezig is. Maar hoe mooi is het dan wat we lezen in Leviticus? Precies het tegenovergestelde. In het boek Leviticus lezen we over het brandoffer. En het brandoffer is een beeld van de volkomen vrijwillige overgave van de Heer Jezus aan de wil van zijn Vader. Een volkomen overgave, vrijwillig, aan het kruis. Een volkomen overgave, vrijwillig, om de zonde op zich te nemen. en om zo de toorn van God over de zonde over zich uit te laten storten. Vrijwillig. Dit brandoffer laat ons zo mooi zien. Het kruis. En de Heere riep Mozes en sprak tot hem uit de tent der samenkomst, zeggende: spreek tot de kinderen Israëls en zeg tot hen: als een mens uit u de Heere een offerande zal offeren. En HSV zegt terecht: een offerande wil offeren. Gij zult uw offerande offeren van het vee, van runderen of van schapen. Indien zijn offerande een brandoffer van runderen is, zo zal hij een volkomen mannetje offeren. Een volkomen mannetje. De Heer Jezus was volkomen. De Heer Jezus was volmaakt. Geen enkele zonde in hem. Onbegrijpelijk. 33 jaar had hij op aarde geleefd. 33 jaar aan alle mogelijke verleidingen blootgesteld. En u kunt er zeker van zijn dat de duivel alles in het werk heeft gesteld om de Heer Jezus te laten zondigen. En hij was een mens van vlees en bloed, net als wij. Hij stond bloot aan dezelfde verleiding. Maar in tegenstelling tot wij heeft hij nooit gezondigd. Nooit. Hij heeft alle verleiding weerstaan. Alles. Hij was een volkomen man. Vlekkeloos. Zo zal hij een volkomen mannetje offeren. Aan de deur van de tent der samenkomst zal hij dat offeren. Naar zijn welgevallen. Voor het aangezicht des Heren. In het Engels staat hier: naar zijn eigen vrije wil. En ook in de kanttekening van de Statenvertaling las hij dit terug. Deze woorden naar zijn welgevallen betekent dat het een vrijwillig offer was. Er waren bepaalde vaste voorschriften voor de offers. Als je gezondigd had, moest je offeren. Dat het dagelijks offer, wat 's ochtends en 's middags gebracht moest worden. Er waren offers die met feesten gebracht moesten worden. Maar het brandoffer was een vrijwillig offer. Als iemand de Heere een offer wilde brengen, omdat hij de Heere wilde danken, of omdat hij iets van de Heere wilde bidden, daarbij een offer wilde aanbieden, dan bracht hij dit vrijwillige offer. Het is een vrijwillig offer voor het aangezicht van de Heere. En zo ook de Heer Jezus, waar dit een beeld van is, heeft zichzelf vrijwillig gegeven om de toorn van God over de zonde te dragen. Hij is vrijwillig gegeven, terwijl hij volkomen rein was, heilig was, heeft hij de zonde op zich genomen. En zo de toorn van God over die zonde gedragen. En we kunnen er geen beeld van vormen wat het voor hem geweest moet zijn. Volkomen rein en heilig om met zonde in aanraking te komen. En niet zomaar met één of twee zonden, maar met alle zonden. Het was niet voor niets dat hij in de hof bloed zweette. Met de gedachte: ik word straks met de zonde geconfronteerd. Er zijn mensen die denken dat de Heer Jezus de zonde heel zijn leven op zich gehad heeft. Dat is niet waar. Want het loon van de zonde is de dood. En in het brandoffer laat ons zien, omdat het een vrijwillig offer was, dat de Heer Jezus zich dus eerst vrijwillig gegeven heeft aan het kruis. En dat hij pas daarna de zonde op zich genomen heeft. Want als hij daarvoor al de zonde op zich genomen had, dan moest hij sterven. Dan kon er geen sprake zijn van een vrijwillig offer. Maar hij gaf zich uit vrije wil, uit een intense liefde voor zijn vader. Zo anders dan wij. Als wij wat moeilijkheden moeten dragen. En ik zeg bewust wat moeilijkheden. Want het is niet te vergelijken met wat de Heer Jezus geleden heeft. Ook al zijn er zeer moeilijke dingen in het leven. Daar willen we helemaal niet min over spreken. Maar vergeleken met wat de Heer Jezus vrijwillig op zich genomen heeft, is dat werkelijk geen vergelijking. Maar toch, als er moeilijkheden zijn in ons leven, hebben we de neiging om te murmureren, om dat woord maar zo te gebruiken, zoals de Israëlieten deden in de woestijn. Om te klagen tegenover God. Of misschien zoals die mensen in Openbaring, om God te lasteren. Vanwege de moeite die op onze weg komen. Vanwege de teleurstellingen waar we mee te maken hebben. Want we zo God de schuld geven. En als, al is het allemaal tijdelijk, van God afkeren. Ik wil geen Bijbel lezen. Ik wil niet naar de samenkomst. Ik wil niet naar de Bijbelstudie. Ik wil niet zingen. Ik wil even niets met God te maken hebben. Dat kan zo makkelijk de houding van ons hart zijn. Maar de Heer Jezus, tegenovergesteld, hij gaf zich vrijwillig om de toorn van God te dragen. De mensen werden daar verhit door grote hitte. Maar de Heer Jezus is in die toorn van God, als het ware, tot as verbrand. Maar desalniettemin, als overwinnaar opgestaan. Want hij was God en hij was volmaakt. Toen hij de zonde voor ons gedragen had, kon hij opstaan als overwinnaar. En stond hij op als overwinnaar. Maar niet alleen als overwinnaar, maar ook als onze verlosser. Als we geloven in hem. Dat is wat we ook nog zullen lezen in het vierde vers. En hij, degene die het offer brengt, zal zijn hand op het hoofd des brandoffers leggen, opdat het voor hem aangenaam zij om hem te verzoenen. Zo'n mooi beeld van het evangelie. De Heer Jezus heeft zichzelf gegeven. Hij heeft de toorn van God gedragen. Vrijwillig. Voor u en voor mij. En de Bijbel laat zo duidelijk zien. Dat een ieder die wil, die mag komen. Een ieder die wil. Het is voor een ieder. Dat is heel duidelijk in de Bijbel. We kunnen er een allerlei theologie op naslaan. Maar de Bijbel laat ons duidelijk zien. Een ieder die wil, die mag komen. En u mag de hand op het hoofd, als het ware, van de Heer Jezus leggen. Ja, ik aanvaard het offer dat de Heer Jezus heeft gebracht. Er zijn mensen die zeggen dat mag niet. Maar de Bijbel zegt dat moet. Laat u met God verzoenen. Gijlieden moet wedergeboren worden, zegt de Heer Jezus tegen Nicodemus. Het is niet een kwestie van, het is voor deze en voor gene. Nee, u moet. En hier is het offer. Hier is het vrijwillig offer, het volkomen offer. En het nodigt uit om uw hand op zijn hoofd te leggen. Opdat hij voor u aangenaam zij om u te verlossen. Want er is geen andere weg. De Heer Jezus, alleen wat de mens er ook van zegt. Wat de mens er ook van denkt. Hoe de mens het discussieert en redeneert. En welke geloof er ook allemaal zijn in de wereld. De Bijbel is er heel duidelijk over. De Bijbel is de waarheid. Dat heb ik niet zelf bedacht. Het is de getuigenis van het woord zelf. En ik kan alleen maar zeggen, ik lees de Bijbel al heel lang. Het is volkomen waar. Want er is geen boek, hoe heilig het ook wordt genoemd, er is geen boek wat zo laat zien de waarheid van de mens. Die zo laat zien de waarheid van uw hart. Wat er in uw hart leeft. En wie de Heer voor u wil zijn. Er is geen boek wat u dat vertelt. Het is alleen de Bijbel. De Bijbel is betrouwbaar. En de Bijbel zegt dat u uw hand op het hoofd van de Heer Jezus mag leggen. Laat mensen maar praten. Maar de Heer Jezus wil dat u zalig wordt. Het is Gods wil dat alle mensen zalig worden. Hij heeft geen lust in de dood van een zondaar, maar daarom dat hij zich bekeert en leeft. En daarom mogen we de hand op het hoofd van de Heer Jezus leggen. Die zijn leven gegeven heeft 2000 jaar geleden. Omdat hij aangenaam zij om u te verzoenen. En dat is zijn verlangen, dat hij u mag verzoenen. Dat hij zijn leven aan u mag geven. Zodat het met hem verbonden wordt. We lezen verder vers 5. Daarna zal hij het jonge rund slachten voor het aangezicht des Heren. En de zonen van Aaron, de priesters, zullen het bloed offeren. En het bloed sprengen rondom het altaar. Het welk voor de deur van de tent der samenkomst is. Het is ook mooi als we kijken wat die priesters betekenen. Wat zijn die priesters? Gelooft u in de Heer Jezus? Dan zegt het boek Openbaring, hoofdstuk 1. Daar bent u een koninklijk priesterschap. Als u gelooft in de Heer Jezus, dan bent u een priester. En hier zijn de priesters bezig om dit offer, dit brandoffer, dit vrijwillig offer te bereiden, te slachten, het als het ware open te maken en de binnenste delen ervan uit te spreiden. Dat is een beeld dat we in de gemeenschap met God zo mogen zien, de wonderen van het kruis. En er zit een geweldige diepte in die wij die nooit zullen begrijpen. We mogen er wel iets van zien. We mogen er iets van leren van de grootheid van het werk wat de Heer Jezus heeft gedaan aan het kruis. Het brandoffer werd in al zijn delen uiteengehaald en op het vuur gelegd en verbrand. En zo mogen wij het werk van het kruis aanschouwen. Het geweldige, wonderlijke werk dat de Heer Jezus aan het kruis volkomen gegeven heeft uit liefde tot zijn Vader. En die liefde was ook de basis voor de liefde tot ons. Dat Hij ons wilde redden. Dat Hij ons wilde verzoenen. Het was het verlangen van de Vader dat wij verzoend zouden worden met zijn Vaderhart. En dat de Heer Jezus zo het midden was om dat mogelijk te maken. Het behaagde de Heer hem te verbrijzelen, omdat Hij ons lief had. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat Hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft. En we hebben er geen idee van wat dat voor hem betekend heeft. Om al de toorn op zijn Zoon te leggen, op zijn geliefde Zoon. Die verbrijzeld is, tot as verbrand, verschrikkelijk geleden heeft, ook in het lichaam, naar het vlees. We mogen dat aanschouwen en de Heilige Geest wil ons daar graag in onderwijzen. Om ons meer en meer te laten zien van dat wonder, want dat is ons leven. Veel mensen die zich christen noemen, gaan daaraan voorbij. Die met het kruis tegenwoordig niet meer te maken hebben. Het kruis wordt niet meer genoemd, maar het kruis is het leven. Een evangelie zonder het kruis is geen evangelie. De Heer Jezus zonder het kruis is niet de Heer Jezus. Hoe mooi het allemaal ook lijkt. En ook de duivel kan zich voordoen als een engel van het licht. De Heer Jezus zonder het kruis is iemand die zich voordoet als een engel van het licht. Maar het is bedrog. Het kruis is het leven. En het kruis, dat hoort bij God. Zijn volmaakte liefde en zijn volmaakte rechtvaardigheid wordt getoond in het kruis. Waarom wil de mens eraan voorbij gaan? Onbegrijpelijk. Vers 6. Dan zal hij het branden voor de huid aftrekken en het in zijn delen, stukken delen. En de zonen van Aaron, de priester, zullen vuur maken op het altaar en zullen het hout op het vuur schikken. Ook zullen de zonen van Aaron, de priesters, de stukken, het hoofd en het smeer, het vet, schikken op het hout dat op het vuur is, het welk op het altaar is. Doch zijn innergewand en zijn schenkelen zal met het water wassen. En de priester zal het alles aansteken op het altaar. Het is een brandoffer, een vuuroffer tot een lieflijke reuk ten Heere. De Heer Jezus gaf zich vrijwillig om de toorn van God over uw en mijn zonde te dragen, ten volle, zodat u en ik verzoend mogen worden. Is Hij aangenaam voor u? Is Hij aangenaam om u ook te verzoenen? Veel christenen willen wel graag Bijbel lezen. Willen wel graag naar de kerk gaan. Willen wel graag een preek lezen. Of goede gesprekken voeren. Maar de grote vraag is: de Heer Jezus aangenaam voor u om u te verzoenen? En als het zover komt, dan kan er wel eens een hele verandering zijn. Wat denkt u van de Christus? Een tekst die ik jaren geleden op een station, een treinstation in Rotterdam zag. Wat denkt u van de Christus? Dat is de grote vraag. Het gaat niet om uw godsdienstigheid. Het gaat niet om uw vroomheid. Het gaat niet om uw kerkgang. Of wat u thuis aan goede boeken leest. Wat denkt u van de Christus? Als uw gedachten over de Heer Jezus niet goed zijn. Als u hem afwijst, om wat voor reden dan ook. Het kan een hele vrome afwijzing zijn. Maar als Hij niet aangenaam is om u te verzoenen. En als u uw hand niet wilt leggen op zijn hoofd. Dan hebt u geen leven. De Heer Jezus heeft de toorn over de zonde gedragen. Voor en ieder. Maar we lezen wel in het derde hoofdstuk van Johannes. Als u niet gelooft, dan blijft de toorn van God op u. En dat hoeft niet. Dat hoeft niet. Als u hem nog niet kent, laat dan vandaag de dag zijn dat u uw hoofd hand legt op zijn hoofd. Dat hij aangenaam zal zijn om u te verzoenen. En dan zal hij u verzoenen. De Heer Jezus alleen. Jezus Christus. En dien gekruisigd. Er is anders niets. Onze enige hoop in deze wereld. Onze enige hoop. De Heer Jezus, en dien gekruisigd. Amen.